Gemeente, in deze tijd wordt er op veel plaatsen aan evangelisatie en aan zending gedaan. Ik zag ook op de internet de site van uw gemeente dat uw gemeente ook actief is en betrokken. Er wordt ook samengewerkt met andere gemeentes voor het evangelisatiewerk in Gent, voor evangelist van Luttikhuizen. Maar wat is nu het fundament van zending en evangelisatie? Wat is het uitgangspunt hiervan? De evangelist Matthäus geeft ons dat aan met die woorden die we allemaal wel kennen van de Heer Jezus. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoon en des Heiligen Geestes. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dat is nogal wat. Heen gaan. De volken onderwijzen. En hen te leren leven bij het woord en wat de Heer Jezus gebiedt. Zo wijst de Heer Jezus zijn discipelen een weg die ze moeten gaan. En vanavond wijst de apostel ons ook een weg. Een weg die we moeten gaan. En tegelijk is dat een weg ten leven. Om ook anderen op die weg te wijzen. We willen vanavond luisteren naar het onderwijs over de ware weg van het leven. Met twee punten. De ware weg aangewezen. En ten tweede, de ware weg aangeprezen. De ware weg van het leven aangewezen. Dan letten we op het eerste gedeelte van tot hem te gaan buiten de legerplaats. En ten tweede, de ware weg aangeprezen. Dat tweede gedeelte, zijn smaadheid dragende. Gemeente, die apostel heeft gezien de problematiek waar zijn lezers in zitten. Zijn lezers, dat zijn christenen met een Joodse achtergrond. En die lopen het gevaar om weer terug te keren tot die oud-testamentische godsdienst. Met die Levitische priesters en met al die offers. En in het laatste hoofdstuk van deze brief, dan wijst de schrijvers en lezers er nog een keer op die weg om tot Christus te gaan. Jezus Christus als hoge priester, zo wordt hij hier ons geschilderd. En hij wordt vergeleken met de hoge priester uit het Oude Testament. Zo vermaant de apostel de Hebreeën om tot hem te gaan, alleen tot hem. De schrijver wijst ons erop in vers 12 dat Jezus buiten de poort geleden heeft. De Heer Jezus is in Gethsemane gevangen genomen. Hij is bij het Sanhedrin gebracht en het Sanhedrin die stelde hem weer voor tot Pilatus. Pilatus, de wereldlijke rechter, die heeft Jezus veroordeeld tot de dood. En Jezus is door de poort gegaan. Buiten Jeruzalem gebracht. Daar op Golgotha is hij gekruisigd als een misdadiger. En misdadigers werden buiten de stad geëxecuteerd omdat men niet wilde dat het bloed van misdadigers de hele stad onrein zou maken. Maar waarom moest nu de Heer Jezus buiten de poort leiden? En dat staat allemaal in direct verband met de wet van de Heere met betrekking tot grote verzoendag. Want op die dag, dan moesten er brandoffers gebracht worden. Dan moest de hoge priester zich reinigen. Dan werd dat prachtige kleed afgedaan met dat borstplaat met die 12 edelstenen. En hij mocht alleen een eenvoudig witte linnen kleed dragen. Twee bokken werden uitgezocht. Eén bok werd geslacht. En dat bloed werd opgevangen in een grote schaal. En die andere bok die werd voor de ingang van de tabernakel gezet. En vervolgens ging met die ene bok die geslacht was offeren. En dan ging die hoge priester met die schaal met bloed de tabernakel in, het heilige in. En dan naar het heilige der heiligen. Alleen op die dag mocht de hoge priester het heilige der heiligen binnenkomen. En dan naderde hij de ark van het verbond en dan doopte hij zijn vingers in die schaal met bloed en hij sprenkelde het op het verzoendeksel. En hij sprenkelde het voor de ark. De hoge priester die ging 2 keer het heilige der heiligen binnen. Om dat bloed te sprengen. Hij deed het allereerst voor zichzelf. Dan deed hij het voor zijn gezin. En vervolgens voor het hele volk Israël. En als hij dan weer buiten kwam, dan legde hij zijn handen op die bok die daar buiten stond. En hij deed schuldbelijdenis. En daarmee legde hij de zonde van het volk op de bok. Er was verzoening gedaan. Die bok werd door iemand, willekeurig aangewezen persoon, buiten de legerplaats in de woestijn gebracht. En daar in de woestijn, daar werd ook uitgevoerd wat de Heere in Leviticus 16 vers 27 had geboden, dat de vellen van de dier wat geslacht was, het vlees en de mest van de dieren die op die dag geofferd zouden gaan worden, met vuur verbrand moesten worden. Totdat alles verteerd was door dat vernietigingsvuur. De Heer Jezus moest buiten de poort sterven. Zodat ten eerste zijn bloed zou vloeien. Zoals dat bloed wat op dat verzoendeksel was gesprengd. Maar in dat diepe lijden moest ook gebeuren dat hij buiten de legerplaats, buiten de poort verteerd, ja verbrand zou worden onder het vuur van het heilige recht van de Heere God. Hij moest sterven buiten de stad. Buiten de legerplaats, de plek die door de Heere als onrein was aangewezen. De plek die God in het Oude Testament had aangewezen en de plek waar de toren over de Heere Jezus zou gaan. De bok mocht niet in de legerplaats, die mocht niet in de stad blijven, want die bok was onrein geworden. De zonden van het volk waren op die bokken terechtgekomen. En als het ware, waren die dieren zo verenigd met de schuld en de zonden van het volk, dat die dieren tot zonde gemaakt waren. Ze hadden Gods toorn verdiend. En die bok moest verteerd, verbrand worden door vuur op die plaats die onrein was. Buiten de legerplaats, buiten de poort. Helemaal daarbuiten, omdat God in de legerplaats daar zou wonen. Buiten de gemeenschap van het verbondsvolk moest hij, de Heer Jezus, verteerd worden. Opdat, zegt de apostel, hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Heeft hij zich laten kruisigen als een vervloekte voor zijn eigen zonde? Nee. Opdat hij het volk zou heiligen. Die innerlijke heiliging voor de zijnen, zodat ze door zijn bloed kunnen staan voor die heilige en rechtvaardige God, van zonde bevrijd. Door zijn bloed rechtvaardig gerekend worden. En De apostel die wijst ons op hem die buiten de legerplaats geleden heeft. Hij wil het ons wel in de ziel schrijven. Dat de Heere Jezus uit die heilige stad verdreven werd. Dat hij op deze vervloekte aarde kwam. Om buiten de legerplaats te sterven. Hij, de zondeloze, kreeg de zonde van de wereld op zich gelegd. En hij moest door die diepte heen. Dat God zijn aangezicht van deze Christus zou afwenden. Hij moest ervaren dat God zijn toorn over hem zou uitgieten op Golgotha. En riep hij het niet uit. In die drieurige duisternis. Tegen een voor hem gesloten hemel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij hing daar niet voor zijn zonde. Hij is niet degene waarvan Paulus schrijft in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij de zondeloze. Hij die heel de wet van God gehouden heeft. Die werd hier tot een vloek. Wat doet het u, wat doet het jou? Als je hem zo ziet, ten diepste, als je hem ziet, hoe hij uit die stad Jeruzalem verdreven ziet worden. Als je ziet hoe de apostel de Heere Jezus voor ogen tekent, als hij daar aan het kruis hangt. Wat we daar zien, is de vloek van Jezus die hij moet ondergaan. Oordeel van God over uw, jouw, mijn leven. Begrijpen we dat? Hebben we hieronder leren buigen? Dat het uw, jouw, mijn schuld is dat de Heere Jezus gekruisigd werd. Want het diepste zijn we zelf zonde. Waardoor we alleen maar voor onszelf leven en alleen aan onszelf denken. We hebben het wel goed in onze eigen stad. Nee, over dat Jezus onder de toren van zijn vader verteerd werd, daar moeten we het maar niet over hebben, want dat maakt ons leven zo somber. Dat het in het evangelisatiewerk voorkomt, dat mensen boos worden als je met deze boodschap komt, kan ik nog begrijpen. Maar gemeente, het komt ook in de kerk steeds vaker voor dat we het maar niet over dit punt moeten hebben. En dit vooral niet zomaar moeten noemen, want het maakt je leven somber. Somber dat we kwaad hebben gedaan in de ogen van de Heere en dat we op het hoogst hebben misdreven. Dat Jezus Christus op Golgotha moest hangen. Dat is toch deprimerend. We hebben gezien waarom de Heere Jezus buiten de poort moest lijden. Dat wijst dat hem op, zoals het in vers 12 wordt genoemd. Maar in vers 13... wordt dan ook nog specifiek genoemd dat we naar hem moeten gaan buiten de legerplaats. Zoals al vaker in deze brief van de Hebreeën wil de apostel ons hier nog iets duidelijk maken. Er klinkt nog een boodschap. Een boodschap tot degene die door zijn bloed geheiligd zijn dat ze naar hem buiten de legerplaats moeten gaan. Want hier wijst de apostel ons op de andere geschiedenis uit het Oude Testament. Want hij verwijst hiermee naar de geschiedenis rond het gouden kalf in Exodus 32. Dat volk, wat rond dat gouden kalf danste, alsof dat de God was die hen uit Egypte had geleid. En de schrift vertelt ons dat op die dag de Heer het volk strafte en er vielen op die dag omtrent 3000 man. En de Heere, die geeft het Mozes aan vanwege de zonde van het volk, wil hij niet meer meetrekken. Want voor de Heere was het onmogelijk te wonen te midden van dat volk. De legerplaats was onrein geworden door de goddeloosheid van het volk. En dan zegt Exodus 33, dan gebeurt er iets dat Mozes die gaat buiten de legerplaats en hij spant daar een tent. In de woestijn, daar spant hij een tent die hij de tent der samenkomst noemt. En in die tent, daar ging Mozes bidden. En daar ging Mozes pleiten bij de Heere voor dat volk. Deze tent, buiten de onreine legerplaats, dat werd een stilzwijgend teken. En dan staat er, iedereen die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst die buiten het leger was. De plaats van samenkomst voor het volk. De plek die de goedkeuring van de Heere kon wegdragen. Die was in de woestijn geworden. Buiten de onreine legerplaats. Alleen daar wilde de Heere nog zijn volk ontmoeten. Binnen die onreine legerplaats kon de Heere niet meer wonen. En hij wilde niet meer optrekken, maar door dat pleiten van Mozes was er een plek buiten de legerplaats gekomen. Ziet u, zie jij hoe de Heer Jezus uit Jeruzalem is gegaan? Hoe hij langs de tempel, waar het vol was van de godsdienst, de poort uitging. Weg uit de legerplaats, want de stad Jeruzalem, de stad waar de Heere zijn woonplaats op Sion had. Maar waar het volk door hun eigen gerechtige godsdienst die woonplaats van de Heer ontheiligd had. De vernedering van Jezus en zijn dood toont de gemeente dat God weer verworpen wordt. De Heere konden niet langer wonen. En zei Christus het ook niet. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Nergens was er plaats voor hem. Hoe is het met jouw hart voor het aangezicht van de Heere? Waar richten wij ons hart op? Of denken we met ons leven dat zo godsdienstig in te richten, zodat bij de een de wet van God centraal staat? Om al de geboden van God te doen en te onderhouden, en bij de ander die allemaal goede werken wil doen. Proberen we op die manier bij de Heer in de gunst te komen? Want de apostel die ziet het bij de Hebreeën gebeuren. Hoe ze weer terugvallen in de dienst van goede werken, in het offeren wat ze weer willen gaan doen. Dat ze al de 613 geboden en verboden weer willen gaan houden en dat ze daarmee denken goedkeuring van de Heere over hun leven te krijgen. Maar de Heere woont niet meer in het midden van hun. Daarom zegt de apostel tegen u, tegen jou en tegen mij, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dit nu is het fundament voor het ware leven, hij die buiten de poort geleden heeft. Maar wil je die boodschap voor jezelf houden? Het is van levensbelang dat we dit evangeliewoord niet alleen voor onszelf houden. Want deze levensweg moet aangeprezen worden. Want Jezus Christus is het fundament voor het ware godzalige leven. En dan komen wij tweede, de weg aangeprezen. Hoe moet die weg dan gegaan worden? De apostel zegt zijn smaadheid dragende. Wat is smaad? Smaad betekent het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam met opzet grievende beledigingen. Zijn smaadheid, dat is wat de Heere Jezus heeft ondervonden, ja, heeft ondergaan toen het volk zijn woorden afwees. Ze juichten wel toen hij bij de stad kwam. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar een aantal dagen later zouden ze roepen, kruis hem, kruis hem. Hij werd geslagen. Hij werd bespuugd. Een kroon van doornen werd op zijn hoofd gedrukt. En vervolgens sloegen ze er met een rietstok op. Die doornen drukten in zijn vlees en bloed liep over zijn hoofd. Zweepslagen troffen zijn rug. Zo werd hij door de straten van Jeruzalem geslagen. Met dat kruis op zijn rug. Hij mocht niet in de stad van zijn vader blijven. Hij werd de stad uitgedreven. Want hij voldeed niet aan de godsdienst van de stad. Buiten de stad werd hij aan het kruis geslagen. Gingen de spijkers door zijn handen en voeten. Hing hij daar in die verzengende hitte. Dragende de toren van zijn vader. En daar hing hij. Tussen hemel en tussen aarde. Door de aarde verwenst. En door de hemel niet gewenst. Door de wereld en de godsdienst de stad uitgedreven. En zijn vader die hem verliet. Zijn smaadheid. Horen we hem bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Daar op Golgotha waren er naast Jezus nog twee. De een die bespotte hem en de ander die had ogen gekregen voor wie Jezus was. En hij bestraft die andere spotter. Vrees gij ook God niet dat je in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zijn smaadheid. Gemeente, dan de stad uitgaan en tot hem te gaan. Zijn smaadheid dragende. Dat wil allereerst zeggen, dat is breken met de zonde. Als je de stad uit wil, dan moet je breken met de zonde. Breken met alles waar je aan vastzit. Dat is niet de boodschap voor u, voor jou of mij alleen, maar ook voor uw naaste. Voor uw buurman, uw buurvrouw. Er is zoveel waar we ongemerkt aan vast kunnen zitten. Zoveel dat er in dat donkere hart kan leven, wat niemand weet. Breken met de zonde. Leg uw leven maar naast het leven van de geschiedenis van die verloren zoon, die gelijkenis. Geld en goed heeft hij er doorheen gejaagd. En wat was deze man populair met de feesten die hij gaf? Hij kwam in gelegenheden waarvan hij vergeten was dat hij daar niet hoorde te komen. Omdat de naam van de Heere daar gelasterd werd. En hij bracht zijn tijd door met hoeren. Hij leefde erop los. En trouwens, dat kan ook in de godsdienst. Want parallel daaraan deze geschiedenis hebben, kan je lezen dat die oudste zoon thuis bleef. Die leefde volgens de regeltjes. Maar hij lette niet op zijn vader die elke dag naar buiten ging en stond te wachten op die zoon die hij kwijt was. De jongste zoon die raakte alles kwijt. Die werd op de knieën gebracht en die jongste zoon die ging beseffen dat hij met zijn manier van leven in de wereld en zijn denken, dat hij tegen de hemel, tegen de Heer had gezondigd. En hij ging weer terug naar zijn vader. En hij bad het zijn vader. Ik heb tegen de hemel gezondigd en voor u. Wat had de vader naar deze jongen uitgezien? En die jongen die hoefde niet eens meer zijn zin af te maken. Op deze bede liet de vader zijn zoon weer kleden, herstelde hem en er kwam vreugde. Ze aten en ze waren vrolijk. En verderop was die oudste zoon, snapte hij het? Nee, want die nam vanuit de eigenwillige godsdienst zijn vader kwalijk dat hij het niet kreeg. Hij die altijd netjes geleefd had. Hij die de geboden had gehouden. Hij begreep het niet. Omdat hij niet tot zijn vader was gegaan. En de gelijkenis vertelt ons, zijn vader kwam zelfs naar hem toe. Breken met de zonde die zo diep in je hart zit. Die zonde die je vastbindt aan zaken die je van God afhouden. En laat dat gebed dan maar in je hart leven en in je hart zijn. Zoals Psalm 116 zingt. O Heere, bevrijd mijn ziel. Want weet u hoe belangrijk dat breken met de zonde is? Omdat de apostel dat ook aangeeft in vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Gemeente, voeg bij het breken met de zonde het besef dat de genadetijd kort is. Want wie zijn tentpinnen van zijn aardse tent diep in de zonde heeft geslagen en het leven in deze wereld heerlijk vindt, moet wel beseffen dat het aardse huis van deze tabernakel afgebroken zal worden. Breken met de zonde, dat levert smaadheid op van de wereld. Omdat je bij hem wilt zijn en de wereld dat niet begrijpt. Degene die de Heere mogen kennen en vrezen en hebben leren uitgaan tot hem, die beseffen, zoals apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 1, er is een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Zij beseffen, we zijn onderweg. Breken met de zonde, die stad verlaten. Het tweede, wat het zegt, met dat uitgaan, wijst ons op die woorden van de Heer Jezus zelf. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volg mij. De Heer Jezus heeft smaad geleden. We hebben het gehoord hoe Jeruzalem hem de stad heeft uitgeworpen, hoe ze hem hebben gelasterd. En ook de wereld die heeft hem gelasterd. Pilatus en zijn soldaten. Zolang je met de wereld meedoet, heb je geen last. Zodra je de prediking van Jezus Christus gehoorzaam wordt, dan merk je zoals Paulus het zegt, wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Mensen gaan zich aan je stoten. Met het evangelie wordt dan de spot gedreven. Jezelf verloochenen en Christus volgen. We hebben het hier nog goed, volop vrijheid. Maar zal dat over een aantal jaren nog zijn? Of zeggen we nu al, dat zien we dan wel? Het komt er wel op aan, gemeente. Zoals ook Paulus het schrijft. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Benauwdheid? Vervolging? Honger? Naaktheid, gevaar, zwaard. Kunnen we soms verwonderd kijken als we van de berichten horen van de mensen in de vervolgde, waar de onderdrukking is, zoals Noord-Korea, die er alles voor doen om een stukje Bijbel in handen te krijgen. En als je een keer iemand spreekt en die hoort dat je thuis 3, 4 Bijbels hebt liggen en die je soms niet eens gebruikt, kunnen ze niet begrijpen. Die ga je toch gebruiken of die ga je toch weggeven? zouden ze buiten de grenzen het misschien veel beter begrijpen dan wij het hier begrijpen. Smaadheid gemeend. Zouden wij die kunnen dragen? Zijn smaadheid, omdat u voor het evangelie van Jezus Christus kiest, of in die weg gaat. En als derde noemt de apostel nog een typering hoe die smaadheid gedragen moet worden. Dat zie je terug in vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, offeranden des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Misschien zegt u dat staat toch haaks op smaadheid dragen? Mensen die je bespotten je toch omdat je de naam van de Heere belijdt? En dan een offerande vol lof? Toch gaat dit samen, gemeente. Want wat bedoelt de apostel? De apostel die legt hier een verband om naar Christus te gaan met het gebed. Met bidden en smeken worden de verlangens bij God neergelegd, waarbij God om zaken gevraagd wordt die strekken tot verbreiding, verhoging van zijn eer en de verheerlijking van zijn naam, als dat om zijn weldaden gevraagd worden. Dat u in de benauwdheid tot de Heere roept, dat hij eruit helpt, dat hij dan geëerd wordt. Ze horen bij elkaar. Een zondaar die de smaadheid van de Heere draagt, dat is een bidder. Misschien heeft u het in uw Bijbel wel gezien dat daar een verwijzing wordt genoemd naar Hosea 14 vers 3. Waar staat, neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de farre onzer lippen. Die apostel bedoelt ermee dat in die diepte, in die benauwdheid gesmeekt wordt of de Heere alle ongerechtigheid weg zou willen nemen. Zie je weer hoe de apostel de weg tot de Heere wijst met woorden van het Oude Testament. Want daar komt ook weer terug zoals David in Psalm 51 zong. Heer, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, dan zou ik ze geven. In offeranden heb gij geen behagen. En dan, zegt David, de offeranden Gods zijn een gebroken geest. En een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. We zien hoe die bidder aan de voeten van de Heere terechtkomt met een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. En zo roept David, was mij wel van mijn ongerechtigheid en mijn zonde steeds voor mij. David kan nergens anders heen dan naar de Heere. Zo wijst de apostel ons in het Nieuwe Testament, een oud-testamentische weg om naar Jezus te gaan. Want hij alleen kan zondaren reinigen van al hun zonden. Zo wordt de Heere dank bewezen. Zoals Hosea het zegt, met de kalveren van onze lippen. Want die zondaar heeft de Heere lief gekregen. Hij heeft hem lief gekregen. Die buiten de poort geleden heeft en die met zijn bloed zondaren heiligt. Daarom neemt een bidder de toevlucht tot het bloed van Christus. Waar zie je dat bijvoorbeeld terug? Dat zie je terug als Paulus en Silas hardhandig in de gevangenis worden geworpen en daar vast worden gezet. En dan zegt de Bijbel, omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en ze zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Zo ging hun gebroken hart toch uit naar die Heer om hem groot te maken. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Laten we dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Ziet u, zie jij, dat een weg van smaad, een weg van verdrukking, alleen gegaan kan worden als de ogen op hem geslagen zijn? Ons land is een zendingsland geworden. En ieder van ons, u, jij en ik, hebben een taak gekregen. Ja, op ons werk. In de buurt waarin wij wonen. Op school. Om voor de naam van de Heer op te komen. Dat het zichtbaar is dat we christen zijn in onze daden. En dat het hoorbaar is dat we opkomen voor de naam van de Heere. Als er gevloekt wordt. Ik had kort geleden met een aantal jongeren een gesprek. Toen bleek gewoon van, als ze wel eens naar bericht of radio of andere dingen zaten te luisteren, dat ze soms niet eens meer hoorden als de naam van de Heere gevloekt werd. Zei er een, ja, zo zit het al in het spraakgebruik. Als de naam van de Heere gelasterd wordt, zegt u er dan wat van? Zending en evangelisatie, dat begint bij het eigen hart. Zoals de apostel ons voorhoudt, door naar hem te gaan buiten de legerplaats. Maar let op het meervoud wat Paulus aangeeft. Laten wij uitgaan. Paulus, hij heeft het oog voor zijn naaste. Hij wil de Hebreeën wel meenemen. En hij roept ze op, laten wij uitgaan. Hij wil ze wel wakker schudden. Om de uit de stad verderf te gaan. Zoals Bunyan het beschrijft, hoe Christen de stad verderven laat. En hoe hij zijn vrouw en zijn kinderen en zijn buren oproept om de stad te verlaten, want het oordeel komt. Gemeente, zijn we onderweg? Of zitten we nog vast in de stad? Een stad waar je het goed hebt. Rijkdom, voorspoed. Of is het hart van de stad afgekeerd? En brandt het in je hart? Dat het gaat om Christus. En dat je tegen je naaste, tegen je vrouw of je man, je kinderen, je vader of je moeder, je buurman, je buurvrouw of je vrienden en vriendinnen zegt, kom, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Weet u dan ook wat nog bij smaadheid dragen hoort? Niet alleen in woorden zoals vers 15 aangeeft. Eigenlijk kan je zeggen, vers 10, 11 en 12 heb je waarin vers 13 een conclusie is. Maar de onderbouwing van vers 13, dat vinden we weer terug in vers 14, 15 en 16. Vers 16, vergeet de weldadigheid en de mededeelzaam niet, want aan zodanige offerande heeft God een welbehagen. Je ziet hier hoe het hart brandend wordt gemaakt voor uw naaste. En je ziet hier hoe de hele wet van de Heere samenkomt. Want gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Laten we tot hem uitgaan. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Laten wij uitgaan. Dat brandende hart dat toont liefde tot onze naaste. Zondaren die anderen ook horen lief te hebben. Dat getoond moet worden naar onze naasten. Door woord en daad prijzen we toch de weg tot het leven aan. Een weg die over Golgotha heen loopt. Naar de stad met fundamenten. Van wie de kunstenaar en bouwmeester God is. Hebreeën 11 schrijft hoe Abraham is uitgegaan. Naar die stad met fundamenten van wie de kunstenaar en bouwmeester God is. Gemeente, laten we tot hem uitgaan. Tot hem die daar is verteerd onder het oordeel en het recht van God. Zouden we dan onze ogen niet op hem gericht hebben? Ga dan tot hem en neem het kruis op. Ga de stad uit en draag dan ook zijn smaadheid. Het is maar voor eventjes, want we hebben hier geen blijvende stad. En dan te mogen ingaan in die toekomende stad om voor eeuwig bij hem te zijn. En om hem voor eeuwig groot te maken. Dat verlangen. Om bij hem te zijn. Dan leeft dat gebed toch ook in het hart van een pelgrim die onderweg is. Zoals dat gedicht van Nicolaus Barentsonius. Het gedicht waarin hij bidt. Heren. Wat zoudt gij mij toch geven? Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wil mijn ziel aan Jezus voegen, dan bespot ik al het verdriet. Jezus is al mijn zielsgenoegen en buiten Jezus wil ik niet. Heere Jezus, kom toch nader. Maak mijn ziel eens onbevreesd. Leer mij zeggen, Abba Vader, leid en troost mij door uw geest. Naar u brandt mijn ziel met lusten, daarom voel ik geen verdriet. Ik wil in mijn Jezus rusten. Buiten Jezus is er niet. Om Jezus wil. Amen.